Goedemorgen, broeders en zusters. Mensen thuis, goedemorgen. We gaan door waar we gebleven waren. En dat was... Dat was vorige week nog. Dus het Johannesevangelie. Derde preek. We gaan verder bij vers 16 in Johannes 10 vandaag. En ik raad je aan om erbij te zijn voor je eigen leven. En we gaan het ook bespreken woensdag over een week op onze kring. En het is ook handig als je dan Ezechiël 34, als je het nog niet gedaan hebt, nog eens een keer erbij leest. Ja? Want daar ga ik niet meer naar verwijzen. Dan blijven we aan de gang. Vandaag Johannes 10, vanaf vers 16. En daar zegt Jezus, en ik heb andere schapen die niet uit deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, opdat ik het weer opnieuw neem, weer opneem, zeggen sommigen. Niemand neemt het van mij, we moeten eens goed lezen dit, niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht om het af te leggen en ik heb macht om het weer te nemen. Dit gebod, dat wil zeggen deze opdracht, heb ik ontvangen van mijn Vader. Nou ja, dan zijn de rapen gaar. Er geschiet opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden, want dat is te gek. En velen zeggen van hem, hij heeft een demon en hij is gek. Maimonizo, dat komt mani vandaan. Ja? Krankzinnig, ook heb ik erachter gezet, heeft een mani. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Anderen, die zijn er ook gelukkig nog, een paar, die zeggen, deze woorden zijn niet van een bezetene. Een demon kan de ogen van blinden toch niet openen. Mooi, hè? Dat is het voor vanmorgen. In het voorgaande zien we, er zijn leiders, en die leiders, dat zijn geen goede herders voor de schapen. Ze weiden zichzelf, ze mesten de schapen vet, weet je nog, ze slachten de schapen. Het is alleen maar voor hun eigen winstbejag, voor hun eigen eer. En die leiders, dat heb je ook al een beetje begrepen, die leven in of vanuit een godsdienstig systeem. En iedere bekeerling, die proppen ze, daar proppen ze hun schapen in. Dat systeem, in hokken, in een stal. En wat doen hun schapen? Ja, die passen zich maar wat aan. Desnoods lopen ze krom in dat hok, ja. Die passen zich aan het systeem. En dan, misschien heb je hoofdstuk 9 er ook al eens bij gelezen, want dat is ook wel aardig als je dat doet. Dat is een verband namelijk. Dan is er ineens een blinde. In Johannes 9. En die herkent de stem van de goede herder. De stem van Jezus. Want Jezus, hij is de goede herder. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die blinde weer zien. En een hele hoop gekrakeel. Hè? Maar was hij nou blind vanwege zonde? Was hij blind vanaf zijn geboorte? Dan is het weer de zonde van de ouders en zo. Wat een gezooi, joh. Moet je uit het evangelie houden en uit je leven. Ja? Een gekrakeel van fariseers, ja. Maar Jezus is de weg en blijft de weg voor zijn leven, zodat hij op een gegeven moment aan het eind van hoofdstuk 9 zegt, wil u soms hemzelf ook leren kennen? Ja, zo mooi, joh. Dan worden ze helemaal woest. Ja, zo werkt het nog steeds in de geestelijke wereld, ja. En als je daar geen oog voor hebt, ja, dan tuin je erin. Maar het mooie is, de ogen van de blinden zijn geopend. En wat is het gevolg? Hij laat zich niet meer in met huurlingen. Hij laat zich niet meer leiden door huurlingen die ingehuurd zijn door. Die blind zijn voor de geestelijke wereld. Nou, dan gaan we eens kijken vers na vers. En ik heb andere schapen die niet uit deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden uiteindelijk één kudde en één herder. Daar is niks aan af te pingelen. Dit gaat het ook worden. Nou, de klassieke betekenis hiervan, die kennen we, dacht ik wel. Jezus komt niet alleen voor de Joden, voor het volk waaruit hij voortkomt. Hij komt ook voor de heidenen. Heel simpel, hè? Dus dan kan je het uitleggen, dan zijn we klaar. Jezus komt dus voor, ik verbreed het even, voor alle volken. Hij komt voor alle mensen. En hij geeft zijn leven dus voor iedereen, voor alle mensen. Nou, dat weet je. Dus dat denk je, nou, klaar. Dan gaan we even een beetje dieper voor vandaag. Ja? Vandaag gaat het ook om christenen die nog zitten in een stal, die nog in een voorhof verblijven. Jezus komt namelijk ook voor mensen vandaag die vastzitten in menselijke systemen. En hoeveel narigheid, ik heb het even over de wereld, gebeurt er niet doordat mensen vastgedraaid raken in menselijke systemen. Ik zal de schandalen en de uitwassen er maar niet van noemen, die kan je zelf wel bijhouden. Ja? Maar Jezus komt voor mensen die dus in menselijke stallen zitten. Waarin ze zitten met ophokplicht, ze kunnen bijna geen kant uit. Ja, Jezus is goed voor hen, dat zingen ze ook nog. Waarin ze dus beschadigd zijn, zei ik. En dat zijn andere schapen. En ook zij zijn het eigendom van Jezus. De schapen van een andere stal. Ja? Tegenwoordig zo'n mooie uitdrukking, die komt uit de stal van. Is ook positief dan, hè? Maar je zou vanmorgen ook kunnen vragen, uit welke stal kom ik? Ja? En ben ik daar al helemaal uit weg? Het is een stal die stinkt, die riekt. Die riekt naar formaliteit en wetticisme. Het is een stal waarin er niet ontfermd wordt. Het is een stal waar Satan heerst door leiders, door huurlingen heen. En wat doet Satan? Die legt dan een zwaar juk op deze mensen. Die legt een zwaar juk, als hij de kans krijgt, op jouw schouders. Want jij moet, en er komt van alles wat je moet. En voordat je het in de gaten hebt, wordt je leven zwaar. Omdat je van alles moet wat goed is. En wat Satan je probeert op te fixeren. En het mooie is dat Jezus komt. En dat hij dit juk van jou, van hun schouders neemt. Maar dat hij ook het juk van morgen van jouw schouders neemt. Dan hoeft het er niet meer op te hangen in het drukken straks. En dan ga je weer mekkeren erover. En dan ga je weer, ja, maar ik moet dit nog en ik moet dat. En nou, kijk maar mee. Jezus zegt, kom maar naar mij. Jullie, jij als je vermoeid bent, als je onder lasten gebukt gaat, ik ben de enige die jou rust kan geven. Maak het wat persoonlijk, hè. Neem mijn juk op je en leer dan ook van mij, want dat is mijn juk. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan vind je werkelijk rust. Rust voor je ziel. Rust voor je innerlijk. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Vind je die prachtig? Kan je zo mee naar huis nemen? En dat is niet zwaar. Wat heb ik toch een prachtig leven, zeg je dan. Te midden van verdrukking. Te midden van omstandigheden. Nou, dit vers 16 staat ingeklemd tussen vers 15 en 17. Dat is wel duidelijk, hè, want dat 15, dan heb je 16, zeg maar. Het is een soort ingeklemd tussen. Want wat zegt Jezus in beide versen, in vers 15 en vers 17? Ik geef mijn leven. Ik geef mijn leven voor mensen die vastzitten in zonde, die vastzitten in dood, die nog vastzitten in stallen misschien. Ik geef mijn leven voor de gewonden. Ik geef mijn leven voor de zwakken, voor de vertrapten. Dat lees ik in dit vers. En al die schapen moeten dus uit hun stallen bevrijd worden. Dan kunnen ze gaan luisteren naar de stem van de Heer. Dan krijgen ze echte vrijheid. Ik maak er een kanttekening bij. Het is wel eens uitgelegd, en het wordt wel eens uitgelegd ook in onze kring. De gemeente, ik zit in een stal, ik zit vast, je moet van alles. En wat doe je dan? Dan ga je uit die stal, dus uit de gemeente. Dat is de natuurlijke uitleg van geestelijke mensen, tussen aanhalingstekens. Ja? Maar wat doen die mensen? Die nemen die stal met zich mee. Ja? Je moet geestelijk uit die stal wegtrekken. En dan kan je als vrij mens bouwen in de gemeente. Prachtig. Zo. Nou, dan gaan zij worden, dat staat er ook, één kudde met één herder. Dus laat je leven door Jezus leiden. Laat je verder bevrijden als het moet uit zo'n stal. Laat je leven door Jezus herderen. Je kan het met het volle evangelie helemaal netjes geestelijk invullen. Maar, wat zegt Jezus? Heb je die ruimte? Heb je die vrijheid? Heb je dat contact? Hoor je hem spreken? Want dan kan je zijn stem verstaan en dan volg je hem door al die narigheid heen. Dus door alle hemelen heen. Want er zit ook een paar koninkrijken en dingen die niet zo aardig zijn voor je. En als je dat doet, wat gebeurt er? Dan is daar een draak, en wat gaat die draak doen? Als je Openbaring kent, met de eerste bazuin, ach, ik wil het niet moeilijk maken, maar die gaat spuwen met vuur en met hagel. Vuur komt je op je af, van demonie, met allerlei gedachten, en allemaal om je af te slachten. En hagel, het is keihard, het is striemend in je geestelijk gezicht. Had Jezus ook. Het komt op jou af. En die draak, die slingert ook nog met zijn staart om jou naar de aarde te slaan. Kijk eens wat er zichtbaar gebeurd is. Kijk eens wat er nou met jou aan de hand is. Kijk eens wat je nou weer verkeerd gedaan hebt. Bam! En voordat je het weet, zit je met je neus in het stof. Niet doen. En zowel als rechtvaardige richt jij je weer op. Daaruit bestaat jouw rechtvaardigheid. Dus de duivel probeert Gods leven uit mensen, dus houd maar persoonlijk, uit jou weg te halen. Er is één ding duidelijk. Soms moet je lijden. Al meer over gehad. Soms heb je verdriet om. Het kan zijn soms dat je het even helemaal niet meer ziet zitten. Maar één ding is zeker. Jezus leidt jou. Hij leidt jou door al die hemelen heen. Hij leidt jou door alle zaken heen. Hij leidt ons samen door de hemelen heen. Jezus jaagt mensen niet uit elkaar. Hij brengt mensen tot elkaar. Hij laat Gods doel aan ons zien in Openbaring. En de duivel die hoopt dat je Openbaring nooit meer gaat lezen, dat je nooit meer aan denkt, dat je het veel te moeilijk vindt en dat het lekker dicht houdt. Ik heb het snel gezegd en ik hoop dat je het begrijpt. Dus probeer je daar verder in te verdiepen voor je eigen leven, voor de gemeente. Want als je Gods doel ziet, wat gebeurt er dan? Dan vind jij ook zijn weg. Ja? Een prachtig ding wat we thuis hebben staan. En er stond bij wie het doel ziet, die vindt ook de weg. Dus als jij Gods doel voor ogen hebt en ziet, en dat is niet allerlei gedoe en geëmmer en vol evenredig gedoe, als jij Gods doel voor ogen ziet, dan vind je zijn weg. En die ga je dan. En hij helpt jou erbij. Omhoog. En verder omhoog. En het is geen gejaag, want onderweg mag je gerust rusten. Vind je niet prachtig? Rusten op een picknickplaats. Is netjes voor jou gemaakt. Mag je zitten, mag je genieten van het overzicht. Naar beneden, naar boven. Naar beneden, naar boven. Maar één ding. Blijf nooit hangen op zo'n picknickplaats. Ga weer verder. Ga hoger op met Jezus. Dan kom je ook verder. Komt-ie. Tweede vers. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, opdat ik het weer opnieuw neem. Dus we hebben even een onderbreking gehad, hè, over die andere stal. En nu gaat Jezus verder. Hij pakt de draad weer op. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, opdat ik het weer opnieuw neem. Nou, wat staat er voor geven? Dat zal ik je laten zien. Daar staat titemi. Dat is een Grieks woord. Titemi. En dat betekent, ik heb het maar even opgezet, plaatsen. Ik plaats mijn leven. Ja? Ik zet mijn leven in. Ik geef mijn leven. Of ik geef mijn leven prijs. Kan je terugvinden in de vertaling, zulke dingen. Titemi betekent ook, als je heel simpel in het Griekse woordenboek kijkt, betekent dat ook leggen. Leggen. Dus, ik leg mijn leven, en dan vullen ze het aan natuurlijk, met neer of af. Ja? Dus, ik plaats mijn leven, dat is, ik zet mijn leven in. Ik geef mijn eigen leven prijs. Jezus ziet, alle mensen zitten vast in zonde en dood. Dat ziet hij als hij rondgaat op aarde. En ik moet voor hen mijn leven geven. Mijn leven offeren. Want dan hebben duivel en dood geen recht meer op hen. Dan kan ik hen overplaatsen. Overplaatsen van de duisternis in het licht en van de dood in het leven. Zo. En hij zet zijn leven in. Hij offert dus zichzelf. Dat is mooi, hè? Voor het volle evangelie. Dat jij jezelf offert. Ja? Hij offert zichzelf. Hij neemt als lam Gods onze zondelast op zich. En vervolgens legt hij zijn leven af op het kruis, aan het kruis, zo je wil. En aan het kruis, dat betekent, als je het geestelijk verstaat, in zijn lijden. En zo bereikt hij Gods doel in de volheid van de tijd. Vanaf Gethsemane is Jezus al in het dodenrijk. En ondertussen zie je wat er op aarde gebeurt. Ik pak even de hemel mee. Hij is al in het dodenrijk. En hij daalt af tot op de bodem van de put. En dood en Apollyon. Apollyon is de verderver, hè? Weet je? Moeilijk woord voor verderver. Die kunnen hem niet vasthouden. En Jezus overwint hen. En wat doet hij dan? De tekst die we net lazen. En hij neemt zijn leven opnieuw op. En hij verschijnt in heerlijkheid. Daarvoor is hij door de diepste verdrukking heen gegaan. En het mooie is, dit hoef jij niet meer te ondergaan in deze volheid. Volheid, ja, goed woord. Maar zo zullen wel zonen van God in de eindtijd duivel, dood en Apollyon gaan overwinnen. En dat gaan ze dan ook doen in de kracht van Gods geest. En dat is niet populair, want ze blijven dood op straat liggen terwijl anderen feesten. En denken, dit is het leven wat wij hebben. En zij hebben het helemaal verkeerd gehad, want ze zijn ook dood. Nee, zo behalen zij Gods doel in de volheid van deze tijd. En daar wil je dan toch bij horen. En dat is niet dat je zit op die picknickplaats en denkt, we hebben het wel goed eigenlijk, een mooi uitzicht. En ja, we hebben het aardig gedaan en ik ben aardig ver gekomen. Nee, je wilt toch verder? Want anders kom je weer vast te zitten. In een stal met een leuke uitzicht. Ja? Ik hoop dat je dat ziet. Want dan kun je eigenlijk nu al gaan oefenen. Dan kun je nu al gaan oefenen. Gewoon zelf in je eigen leven van dag tot dag. En soms lukt het en soms lukt het niet. Nou, zo wat. Blijf maar bij wat wel lukt en gelukt is. En gaan we lekker verder. Kun je nu oefenen? Wil jij je leven geven voor beschadigde mensen? Ja? Voor wie vertrapt zijn door hun opvoeders? Andere vraag, ga jij in je leven door verdrukkingen heen? Ja, niet prettig, ik weet het. Ga je er doorheen? Omdat je de hoop der heerlijkheid in je hebt, voor ogen hebt, zo. En geloof jij ook, als ik door deze verdrukkingen heen ga, daar zit je nu voor met je leven, met de hulp van de Heer, dan komt Gods heerlijkheid verder in mij openbaar. Dat is de evangelie. Ja? Dat is de evangelie. Wat wij hebben leren kennen. Maar wat wij ook toe mogen passen. Met de hulp van de Heer. En staat er dan in vers 18. Niemand neemt het van mij. Ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht om het af te leggen. En ik heb ook macht om het weer te nemen. Dit gebod, deze opdracht, heb ik ontvangen van mijn vader. Niemand neemt het van mij. Ik leg het uit mezelf af. In de hof van Gethsemane, ja, terwijl die leerlingen liggen te slapen en anderen al op de vlucht zijn, daar kiest Jezus voor het plan van God. Uw wil geschiet. Uw wil voer ik uit. En dan zegt hij tegen Satan, terwijl hij als op een rover zijn ze uitgetrokken met een stel soldaten, dan zegt hij tegen Satan, indien je mij zoekt, dus mij wil hebben, laat deze dan gaan. Satan denkt, dit is de kostbaarste parel die moet ik hebben. Ja, zo kan je het ook uitleggen. Heb je hem? Nou. En zo geschiet. En dan laat hij zich meevoeren door de Romeinse soldaten. En waar zijn die Romeinse soldaten een beeld van? Die zijn een beeld van de machten der duisternis die hem meevoeren. En dan neemt hij het kruis op zich. Lijden, lijden en nog eens lijden. Ja? Ze willen het leven uit hem wegpersen. Hij neemt het op zich. En het is me toch een schande? Ja, zeker. Het is soms een schande als je moet lijden. Voor de buitenstaander althans. Maar de schande, wat doet hij daarmee? Die acht hij niet. Dat is heel goed. Als jij in je leven de schande niet acht. met het oog op de heerlijkheid die openbaar gaat komen. Jezus, hij ontvangt hiervoor de macht. Staat hier. Of zal ik zeggen de volmacht. De exousia. Exousia. Dat is niet de kracht. Wat sommigen wel eens denken. Dat is de dynamische kracht. Maar het is een volmacht. Het is een macht. Je zou ook kunnen zeggen, krachtens welke bevoegdheid doet gij dit? Ja? Dus je kunt ook zeggen, zijn bevoegdheid. En je kent de farizeeërs, hè? Die plaatsen vraagtekens bij Jezus' bevoegdheid. Ja? En daar gaat hij ook op een aparte manier mee om, maar dan moet je thuis maar eens lezen. De teksten daarvan. Zij betwisten dus, ik blijf bij de tekst, zijn geestelijke volmacht. En waarom betwisten zij zijn geestelijke volmacht? Omdat zij, net als tegenwoordig gebeurt, alleen maar denken in aardzichtbare termen. Ja? Aardzichtbare termen. Het is toch geen politicus die denkt in geestelijke termen. Ja? Ik zeg het even wat zwart-wit. Maar ik hoop dat je me begrijpt. Ja? Ze denken dus in die termen. En dat kan ook op jou afkomen. En voor dit weet ga je in aardse termen enzovoort en aards gedoe mee. Maar Jezus geeft jou toch volmacht? Wat zit je daar op je werk of op je, weet ik veel, vul het zelf maar in. Jezus zegt, in mijn naam zal jij. Dat is nog eens wat anders. En je denkt, nou dan ga ik nog even doorkoeren. Ja, ik maak het even vlak, hè. Nee, in mijn naam zul jij. Weg uit die stal, joh, kom op. Verder weg. Ik geef jou macht om, vul het maar in voor jezelf. Ik geef jou macht om op slangen en schorpioenen te treden. Ja? Om giftige dingen te eten. Ja, dat heeft niks te maken met het zichtbare, dat snap je ook wel. Maar datgene wat mensen geestelijk wil vergiftigen. Als het op je afkomt door allerlei dingen. Het hoeft jou niks te doen. Omdat jij vasthoudt aan wat je ziet. Aan waar je voor gaat. Aan je herder. Aan je leider. Maar ook aan de macht die je gekregen hebt. In mijn naam zul jij. Ik geef jou vandaag, morgen en ook macht. Zou je het zien? En niet macht om tegen de buren op te treden. Want nou zal ik eens even. Nee, macht om in de geestelijke wereld tegen wat jouw nabuurschap tegengaat op te treden. En hij zegt dan, hij gaat verder in de tekst, dit gebod, deze opdracht, heb ik ontvangen van mijn vader. En daar kiest hij dus voor. Hij vervult al Gods gerechtigheid. Aards gezien geen leuke weg, maar deze weg gaat hij door verdrukkingen heen. Dus jij mag ook samen met hem door de verdrukkingen heen gaan. Blijf daar niet in hangen door erover. Ja, ik moet erover praten. Ja, duur zegt, praat er maar over. Voor mij wat je hele leven. Je gaat er doorheen. Opdat Gods heerlijkheid in jou openbaar komt. En dan moet je lijden. Dan heb je te strijden. De goede strijd blijven strijden. Dat is niet een strijd op aarde tegen omstandigheden. Er zijn boekjes over, die leggen dat netjes uit. Allemaal aards gezien. Leuk. Nee, jij strijdt de goede strijd in de geestelijke wereld. En de Heer is bij je. En de Heer ondersteunt. Ondersteunt ook je arm. Als je het even niet meer redt. Dat je dat weet. En, staat er dan. Want nou komt de reactie, hè. Er geschiet, ik heb het grondwoord maar laten staan, Egeneto, er geschiet opnieuw verdeeldheid. Dat ontstaat gewoon. Bam, je ziet het gebeuren onder de Joden. Vanwege deze woorden, die we net uitgelegd hebben. Ze gaan reageren. Johannes beschrijft dus wat er vanuit de hemel geschiet. Opnieuw verdeeldheid. Er is weer eens verschil van mening. Hoe is het mogelijk in dit menselijk bestaan? Ja? Volgens mij, en dat maakt alles makkelijk, telt er maar één mening. Dat is absoluut, hè? Nou, ik zal het je ook uitleggen. Maar je had hem zelf al, want ik hoorde. Wat God zegt, wat God zegt en wat Jezus doet. Er geschiedt opnieuw verdeeldheid onder de Joden. En de Joden, dat staat hier voor de omstanders. Hoor je het al? In het woord de omstanders. De omstanders hebben altijd commentaar. De omstanders weten het altijd beter. De een zegt dit en de ander zegt dat. En de volgende zegt daar zit ook wel wat in. Kortom, bij de omstanders doe jij het nooit goed. Je doet het nooit goed als jij de weg van de Heer gaat. Je doet het nooit goed als je niet kiest voor eigen gewin. Ja? Als je jezelf offert voor zijn evangelie. Voor wat de Heer wil openbaren in jou. Maar prachtig, daar mag jij in doorgaan. En je weet nou dat dat omstanders zijn. Ja? Rechtstreeks of door mensen heen. Kan je zomaar gebeuren. Ik ken het wel. Rechtstreeks, maar ook door mensen heen. En voor verdeeldheid staat hier een Grieks woord. Weet je het? Schisma. Schisma. En wat betekent schisma? De katholieke kerk is een afwijking die niet klopt met de leer, met het dogma. Maar schisma betekent scheuring. De duivel wil je dus uit elkaar scheuren. Die wil je van elkaar wegscheuren. Ook merk je scheuren in je leven. Scheuren in je leven, zei ik. Ja? En dan vind ik zo mooi, Amos, ik meen Amos. 3 minuten binnen aan het eind. Zegt hij, de Heer zal jouw scheuren dichten. Vind je dat niet mooi? Dus laat er maar geen scheuren bij komen en wees maar verheugd over. Dus doe maar niet mee aan. Scheuren, scheuren, wegscheuren. Je kan er wel iets van merken en pak dan altijd wat je ervan merkt geestelijk op. Proclameer dan in de geestelijke wereld, maar ook in de zichtbare wereld. Heer, samen met u trek ik weg uit verdeeldheid. Samen met u trek ik weg uit verscheuren en verscheurd worden. Samen met u ga ik de onderste weg. Dat is in het volle evangelie wel eens moeilijk. Maar in het volle evangelie ga je dus de onderste weg. En de Heer helpt je daarbij. De omstanders stoten zich aan Jezus' woorden over Gods volmacht. Ja. En als je daarover spreekt, en het zijn omstanders, dan stoten ze zich daaraan. En soms zwijgen ze en zeggen ze niets. Maar dan stoten ze zich er van binnen aan. Ja? En dan komen we bij het volgende vers. En velen zeggen van hem, hij heeft een demon en hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Ja. Dit zijn geesten die nog niet dood zijn gegaan. Heb je hem door? Die vandaag de dag dus nog springlevend zijn. Rechtstreeks en via mensen. Oké, ik moet naar de tekst. En velen zeggen van hem. Dus de meesten vinden dit. Ja? En als de meesten dit vinden, dan is het dus waar. Dat is de val van de sociologie. Als de meesten zeggen ik wil in de Rijn springen, dan is dat waar. Nou, ik spring niet in de Rijn. Veel te vies. Rijn. Ja, leuk. Dus de meesten vinden dit en ze zeggen dingen van Jezus. Dat zie je. Ze zeggen 3 dingen. Zie je het? Wat zeggen ze? Hij heeft een demon. Hij is krankjorum. En waarom luisteren jullie dus naar hem? Ja? Hij heeft een demon. Dat is 1, hè? Ze schrijven wat hij zegt dus toe aan een demon. Aan bezetenheid. Dat doen ze al in Johannes 8, vers 48. Daar zegt Jezus, ook tegen de fariseeën, ook tegen de omstanders, wie van God is, die luistert naar de woorden van God. En wat zegt hij dan nog meer, en dat maakt het nog erger, jullie luisteren niet, omdat jullie niet van God zijn. En dan roepen de Joden, zeggen wij soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en hartstikke gek, oftewel bezeten. En wat zegt Jezus dan? Ik ben niet bezeten. Ik eer tenminste mijn Vader. Maar jullie eren mij niet. Als iemand mijn woord bewaart, dan zal hij de dood niet zien. Wat een diepgang, mensen. Wat een diepgang. Maar ze gaan er niet in mee, lees het maar thuis na. Het tweede. Hij is krank, joh. Hij zit in een manie. Ja? Hij raaskalt omdat hij bezeten is. Dus, drie, waarom luisteren jullie nog naar hem? Zij, die omstanders, kunnen hem gewoon niet meer horen. Ze kunnen zijn woorden niet meer verdragen. Het zal zelfs leiden tot poging, tot moord en tot... Dan willen ze zijn mond voorgoed sluiten. Zo. Nou. En dan gaat het verder. Gelukkig gaat het weer verder. Anderen zeggen, deze woorden zijn niet van een bezeten. Een demon kan toch de ogen van blinden niet openen? Ja? Anderen. In tegenstelling tot velen. Heb je hem? Gewoon de tekst volgend. Er zijn gelukkig altijd nog wel mensen die dit allemaal wel zien, de geestelijke wereld. Dat zijn er maar weinig. Een kleine rest. Ook in onze tijd. Zij zien deze woorden, zijn niet van een bezetene. Want een demon kan de ogen van blinden niet openen. Denk voornamelijk ook aan geestelijk blinden. Want er gebeuren ook occulte wonderen, ook in deze tijd. Ik zal er niet over uitweiden. En jij, nu naar jezelf. Ben je uit die stal weggetrokken? Zijn de schellen van je geestelijke ogen gevallen? Zie jij de geestelijke wereld voor je, voor je eigen leven, voor de toekomst? En voor ons samen als gemeente. En zo niet, dat is niet erg. Want laat je dan ziende maken door Jezus. Ja? We hebben zo gauw de neiging om te zeggen, ja, we weten het wel. We zijn tegengekomen. Ook bij mezelf. We weten het wel. Ja, ik weet het wel, ik zit al heel lang in het volle evangelie. Dus. Geestelijke wereld, zicht erin. Denk jij dat ik dat niet heb? Ja, dat denk ik. Heb ik eens gehad. Werd netjes gevraagd, zei ik. Ja, dat vind ik. Ja, toen waren de rapen gaar. Ja? Het is toch onvoorstelbaar, want dan zeg je toch, vertel eens verder, waarom dan eigenlijk? Als je kwetsbaar durft te zijn, als je niet in zo'n stal zit gepropt, maar je denkt, hier wil ik uit. Heer, ik wil vrijheid. Dus ik wil ook vrij over mijn innerlijk na kunnen denken. Vrij over mijn innerlijk kunnen spreken. Zo. Dan ga je meer zien van de geestelijke wereld. Dan mag Jezus echt jouw leven leiden. Dan zijn de onzichtbare dingen voor jou de belangrijkste dingen. Want die zijn vol van het eeuwige waar jij in verblijft. En dus ga je dan ook door de verdrukkingen heen. Net als Jezus. Dan voer je de goede strijd. Dan verlies je je geloof niet. Dan heb je de hoop, de heerlijkheid levend in je. Omdat je weet, het gaat geschieden. Al moet ik nog verder, al mislukken er nog tientallen dingen. Ik ga door, want Gods heerlijkheid gaat verder openbaar komen in mij. En dat is heel actief, hè. Daar kun je niet bij gaan zitten. Daar ga je lekker mee in datgene wat de Heer jou geeft. Halleluja. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Gewoon een heel eenvoudig verhaal toch eigenlijk. Een heel eenvoudig gebeuren voor ons eigen leven. En ik zegen je dat verder in de vingers krijgt. Verder kan hanteren voor je eigen leven. Maar vooral ook met de hulp van de Heer daarbij. Daar zegen ik je in Jezus' naam. Dank u Heer dat u bij ons bent. Dat u ons heen bent. Dat u in ons verder tot leven wil komen. En daarin zegen we elkaar. Halleluja. Amen.